vanavond weer mogen luisteren, mogen leren wat er in uw woord staat. Heer, en ik wil u echt vragen dat we, ja, als we 2 Thessalonikers doorwerken, dat we dan echt ook mogen leren hoe wij met u mogen wandelen. Heer, bedankt voor het voorbeeld van de Thessalonikers. Heer, en wil u ons ook helpen echt om, ja, dat als voorbeeld eruit te halen wat op ons van toepassing is. Heere God, we willen u beter dienen. Daarom zijn we hier. We willen graag, ja, dat u wordt verheerlijkt in ons leven. Daarom zijn we ook hier. Heere God, help ons om uw woord te begrijpen met ons hele hart, met ons hele verstand. Heer, zodat we u met al onze kracht, ja, mogen vereren. Amen. De tweede brief aan de Thessalonikers of aan de Thessalonicenzen. Merci. U herinnert zich nog hoe de gemeente in Thessalonica was ontstaan? Hoe Paulus samen met Silas van tevoren nog gevangen zat in Filippi en, ja, hij ging eigenlijk triomferend uit Filippi. In Filippi, daar was het toch wel goed gegaan. Lydia, die tot geloof was gekomen. De gevangenisbewaker. En toen ging hij verder naar Thessalonica. We lazen daarover in Handelingen. Misschien kun je nog een keer met mij meegaan naar de brief eigenlijk van Handelingen die Lucas schrijft aan Theophilus. In Handelingen 17... Daar lezen we namelijk vanaf vers 1. En hun weg nemende over Amphipolis en Apollonia kwamen zij te Thessalonica, waar een synagoge der Joden was. En Paulus ging, zoals hij gewoon was, daar binnen en behandelde 3 sabbaten achtereen met hen gedeelten uit de schriften. Door aanhalingen uitleggende dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden en dat deze de Christus is, die Jezus, die ik, zeide hij, u predik. En enige van hen lieten zich overtuigen en sloten zich bij Paulus en Silas aan. En ook een grote menigte Grieken, die God vereerden en tal van voorname vrouwen. Maar de Joden werden afgunstig en namen enkele van het minste straatvolk te hulp, veroorzaakten een oploop en brachten de stad in rep en roer. En ze stormden op het huis van Jason aan, met de bedoeling hen voor de volksvergadering te brengen. Maar toen ze hen niet vonden, sleurden ze Jason en enige broeders voor de stadsbestuurders en schreeuwden: deze, die de werelden opschudding gebracht hebben, zijn ook hier gekomen. En Jason heeft hen in zijn huis opgenomen. En zij handelden allen in strijd met de geboden van de keizer, door te beweren dat er een andere koning is. En zij maakten de bevolking en de stadsbestuurders die dit hoorden ongerust. Doch toen deze van Jason en de andere een borgtocht hadden ontvangen, lieten zij hen vrij. Maar de broeders zonden terstond in de nacht Paulus en Silas naar Berea, die daar aangekomen naar de synagoge der Joden gingen. En deze onderscheidden zich gunstig van die te Thessalonica, dat zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de schriften nagingen of deze dingen zo waren. Velen dan van hen kwamen tot het geloof, en van de aanzienlijke Griekse vrouwen en mannen niet weinigen. En dan moet Paulus ook uit Berea vluchten. En uiteindelijk belandt hij dan in Athene. Dat is dan meteen al op het einde bijna van het hoofdstuk. En vanaf hoofdstuk 18 reist hij dan door en is hij in Korinthe. En ik heb de laatste keer getoond dat hij dan vanuit Korinthe de eerste brief aan de Thessalonikers schrijft en ook vanuit Korinthe trouwens de tweede brief schrijft, al is dat dan ietsjes later. Er zit dus een korte tijd tussen de eerste brief en de tweede brief aan de Thessalonikers. En eigenlijk is het goed om je te beseffen, te realiseren dat die brieven ook de eerste brieven zijn die Paulus schrijft. Dat is wel handig, omdat Paulus nog niet van die geëikte uitdrukkingen gebruikt. Dus 1 en 2 Thessalonica zijn eigenlijk de eerste brieven die Paulus schreef. Misschien leuk even een zijweg. Waarom staan ze dan niet vooraan? Waarom begint het Nieuwe Testament dan met de Romeinenbrief? Waarom hebben ze die niet mooi op jaartaal gerangschikt? Dat zouden wij namelijk doen. Waarom hebben ze dat gedaan? Wie weet dat misschien? Het is eigenlijk een vraag voor de ETS. Maar hier zitten geen ETS'ers, behalve Gilbert die zich verstopt. Maar wat zou die volgorde hebben bepaald? Nee? Ook geen vermoeden wat dat zou kunnen? Nee? Het zou je denken, hè, dat de Romeinenbrief veel invloed heeft gehad. Nee, dat is ook niet het geval. Nee, het is gewoon puur op grootte, op lengte. De grootste brief staat vooraan, dat is de Romeinenbrief. Dan komt de volgende brief, die vrij groot is, dus de Korinthebrief, de eerste. En dan komt de tweede Korinthebrief. En zo gaat het verder. Let wel op, ze hebben niet het aantal hoofdstukken geteld, hè, maar het aantal woorden. Dus daarom dat wel eens voor ons niet doorzichtig kan zijn. En dan als je dan bijna klaar bent met Thessalonica, dat is dus een van de kleinere briefjes, dan gaat het verder met Timotheus en Titus, dat zijn dan persoonlijke briefjes, die zijn dan weer apart. Maar dus eigenlijk vanaf Romeinen tot Thessalonica, daar zijn ze puur op volgorde, op lengte gerangschikt. De grootste eerst en dan steeds kleiner. Dat is de reden. Soms wel eens leuk om te weten, dan weet je hoe de eerste christenen dus die Bijbel hebben opgebouwd. Dus 1 en 2 Thessalonica zijn de eerste brieven, maar eigenlijk ook de kleinste brieven. Want ze staan tenminste, als ik de brief van Filemon even niet meetel, staan ze vrij achteraan. En toch zijn het zeer belangrijke brieven. Brieven die Paulus dus schrijft vanuit Korinthe. Je weet, dat is een gemeente waar het niet zo goed ging. En dan mag hij toch twee prachtige brieven sturen aan een gemeente waar het wel goed mee gaat. En dat hebben we bij de bestudering van de eerste brief ook duidelijk gezien. Dat het goed met die gemeente ging. Dat men eigenlijk in heel Griekenland, dat er goed over hen gesproken werd. Dat heb ik nog die vergelijking gemaakt van stel je voor, er wordt in heel Vlaanderen goed gesproken over de gemeente in Roeselare. Dat is eigenlijk iets waar we naar streven. Dat is een doel. Dat is een mooi doel. En dan gebeurt er opeens iets. Daar komen er mensen van buitenaf, dwaalleraars, en die gaan dan de gemeente nogal in verwarring brengen. Ze gaan dan van alles zeggen over de wederkomst van Christus en over de dag van de Heer, waardoor de gemeente niet meer weet van hoe zit het nu in elkaar. Want ze hebben heel wat verdrukkingen te doorstaan en plotseling zeggen dus mensen van hey, weet je, die moeite wat jullie hebben als christenen, weet je hoe dat komt? Dat komt omdat jullie niet Gods wil doen. Ja, en zo, als iemand dat opeens dan zegt tegen een christen die echt in de problemen zit, dan ga je toch wel twijfelen. En dat deden ze dan ook. Ze twijfelden. En ze zeiden, zijn we wel goed bezig? Eigenlijk een beetje dezelfde situatie als ook de Hebreeën, waar de Hebreeënbrief aan gericht is. Die zit ook met die vragen, waarom overkomt ons zoveel leed? En die brieven houden zich dan ook daar sterk mee bezig, vooral die tweede brief. Die tweede brief die doet dus twee dingen. Aan de ene kant een verklaring geven, of een verklaring geven niet, maar een aanleiding geven, een uitleg geven over waarom is er zoveel verdrukking. En aan de tweede kant de dwaalleer terechtwijzen. En uitleggen van, kijk, nee, de dag van de Heer kan nog niet zijn aangebroken, want eerst moet dat en dat en dat gebeuren. Dat gebeurt dan in hoofdstuk 2. En vandaag gaan we ons beperken tot de inleiding eigenlijk in het eerste hoofdstuk. 2 Thessalonica. Toen ik me aan het voorbereiden was op dat eerste hoofdstuk, toen merkte ik dat er heel wat parallellen zijn met Jesaja 66. En ik dacht van, goh, het is misschien goed om dan vanavond zowel 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 1 eens te lezen en dan Jesaja 66 te lezen. En als ik dat voorlees, probeer dan aandachtig te luisteren naar wat ik voorlees uit 2 Thessalonicenzen 1. En als ik dan Jesaja 66 oplees, sommigen hebben iets te schrijven bij zich, probeer eens te noteren wat je opvalt. Misschien dat je dan denkt bij Jesaja 66 van, hey, dat hebben we net ook gehoord. Noteer het eens. Kunnen we kijken of we iets kunnen verzamelen. Ik heb niet een volledig lijstje bij mij. Ik doe het gewoon samen met jullie. Dus ik heb niet dadelijk zoiets van, dit zijn alle antwoorden. Ik probeer samen met jullie te ontdekken wat die parallellen zijn. Ik begin dus rustig te lezen 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 1. En ik lees voor het gemak uit de NBG-vertaling van 1951. Paulus, Silvanus en Timotheus, aan de gemeente der Thessalonicenzen in God, onze Vader, en de Heere Jezus Christus. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus. Wij behoren God te alle tijden om u te danken, broeders, zoals gepast is, omdat uw geloof zeer toeneemt en uw allerliefde jegens elkander sterker wordt, zodat wij zelfs over u roemen bij de gemeenten Gods vanwege uw volharding en uw geloof onder alle vervolgingen en de verdrukkingen die gij doorstaat. Een bewijs van het rechtvaardig oordeel Gods, dat gij het koninkrijk Gods waardig geacht zijt, voor het welk gij ook leidt. Indien het inderdaad recht is bij God, aan die verdrukkers verdrukking te vergelden, en aan u die verdrukt wordt, verkwikking tezamen met ons, bij de openbaring van de Heere Jezus van de hemel, met de engelen zijner kracht, een vlammend vuur, als hij straf oefent over hen die God niet kennen, en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. Deze zullen boeten met een eeuwig verderf, ver van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte, wanneer hij komt om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heilige en met verbazing aanschouwd te worden in allen die tot geloof gekomen zijn. Want ons getuigenis heeft geloof gevonden bij u. Hiertoe bidden wij ook te alle tijden voor u, dat onze God u de roeping waardig achtte en met kracht alle welgevallen in het goede en het werk des geloofs volmaken, opdat de naam van onze Heere Jezus in u verheerlijkt worden en gij in hem, maar naar de genade van onze God en van de Heere Jezus Christus. En dan ga ik nu Jesaja hoofdstuk 66 lezen. Dat is iets makkelijker geschreven. Zo zegt de Heere: de hemel is mijn troon en de aarde de voetbank mijner voeten. Waar zou dan het huis zijn dat gij mij zoudt bouwen, en waar de plaats mijner rust? Dit alles heeft immers mijn hand gemaakt. Zo is dit alles ontstaan, luidt het woord des Heren. Op zulken sla ik acht, op de ellendige, de verslagene van geest, en wie voor mijn woord beeft. Wie een stier slacht, verslaat een mens. Wie een schaap offert, breekt een hond de nek. Wie spijsoffer brengt, offert zwijnenbloed. Wie er wierookt en gedenkoffer ontsteekt, prijst een afgod, zoals ze hun eigen wegen verkozen hebben en hun ziel in hun gruwelen behagen schept. Zo zal ik hun ongeluk verkiezen en dat wat zij vrezen over hen brengen. Opdat niemand geantwoord heeft toen ik riep en zij niet gehoord hebben toen ik sprak, maar gedaan hebben wat kwaad is in mijn ogen en verkozen wat mij mishaagt. Hoor het woord des Heren, gij die voor zijn woord beeft. Uw broeders die u haten, die u verstoten om mijn naams wil zeggen, dat de Heer zijn heerlijkheid tonen, opdat wij uw vreugde aanschouwen. Maar zij zelf zullen beschaamd staan. Er klinkt gedruis uit de stad, het klinkt uit de tempel, de stem van de Heer, die vergelding brengt over zijn vijanden. Voordat zij smarten kreeg, heeft zij gebaard, voordat de weeën haar overvielen, heeft ze een zoon ter wereld gebracht. Wie heeft zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Wordt een land op één dag voortgebracht, of een volk op éénmaal geboren? Maar Sion heeft nauwelijks barensweeën gekregen, en zij baarde haar kinderen. Zou ik ontsluiten en niet doen baren, zegt de Heere, of ben ik één die doet baren en toesluit, zegt uw God. Verheugt u met Jeruzalem en juicht over haar, gij allen die haar lief hebt. Verblijd u over haar met blijdschap, gij allen die over haar treurt, opdat gij zuigt en u laaft aan haar vertroostende borst. Opdat gij met volle teugen u laaft aan haar rijke moederborst. Want zo zegt de Heere: zie, ik doe haar de vrede toestromen als een rivier en de heerlijkheid der volken als een overvolle beek. Dan zult ge zuigen, ge zult op de heup gedragen en op de knieën gekoesterd worden. Zoals iemands moeder hem troost, zo zal ik u troosten. Ja, In Jeruzalem zult gij getroost worden. Als gij het ziet, zal uw hart zich verblijden en uw gebeente zal gedijen als het jonge groen. De hand des Heeren zal zich aan zijn knechten doen kennen en hij zal toornen op zijn vijanden. Want zie, de Heer zal komen als vuur en zijn wagens zullen zijn als een storm om zijn toren te openbaren in gloed en zijn dreiging in vuurvlammen. Te vuur en te zwaard zal de Heer gericht oefenen over al wat leeft. En de door de Heere verslagenen zullen talrijk zijn. Zij die zich heiligen en reinigen om achter de ene man in het midden naar de hoven te gaan. Die zwijnenvlees eten, gruwelijke beesten en muizen zullen tezamen verdwijnen, luidt het woord des Heeren. Want ik ken hun werken en hun gedachten. De tijd komt om alle volken en talen te vergaderen. Ze zullen komen en mijn heerlijkheid zien. Ik zal onder hen een teken doen. En ik zal uit hen de ontkomenen zenden naar de volken. Naar Tarsis, Pul en Lut, die de boog spannen. Naar Tubal en Jawaan, de verre kustlanden, die de tijdingen aangaande mij niet hebben gehoord. Nog mijn heerlijkheid hebben gezien. Opdat zij mijn heerlijkheid onder de volken verkondigen. En ze zullen al uw broeders brengen uit alle volken als een offer voor de Heere. Op paarden en op wagens, op draagstoelen, op muildieren en op snelle kamelen. Naar mijn heilige berg, naar Jeruzalem, zegt de Heere. Zoals de Israëlieten het offer in rein vatwerk naar het huis des Heeren brengen. En ook uit hen zal ik er nemen tot priesters, tot levieten, zegt de Heere. Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik maken zal, van mijn aangezicht zullen blijven bestaan, doet het woord des Heeren, zo zal uw nageslacht en uw naam blijven bestaan. En het zal geschieden van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat, dat al wat leeft zal komen om zich voor mijn aangezicht neer te buigen, zegt de Heere. Ze zullen uitgaan en de lijken aanschouwen dan mannen, die van mij afvallig geworden zijn, want hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet uitdoven en ze zullen voor al wat leeft een afgrijzen wezen. Terug naar 2 Thessalonicenzen. Twee lange hoofdstukken, waar je misschien in het begin denkt van, joh, wat hebben die eigenlijk parallel? En toch zitten er enkele boeiende overeenkomsten tussen, die je niet tussen 2 Thessalonicenzen 1 en andere hoofdstukken vindt. Wie is er iets opgevallen? Zeg maar. Eerste ouderen. Ja.
En met de toren van God, of degene die verdrukken,
ja.
Komt in mijn hoofdstukken.
Komt vrij duidelijk naar voren, hè? Ja, zeer goed.
Wat komt er in deze opzelfde neer dat het kapitaal is dat mensen die in verdrukking leven en in twijfel en dat hij, waar tegen zegt God, dat hij hen zal redden en verhouden. En ook dat in tweede woord, dat is de verdrukking neer, dat er ook mee opviel in de tweede.
Ja. Ja, andere? Beide, ja. Toekomstige belofte voor Israël, ja. En Thessalonica, toekomstige belofte voor de gemeente. Ja. De heiligheid, ja, die komt nu niet zo sterk naar buiten bij 2 Thessalonicenzen, maar je hebt wel gelijk, die zit zeker op de achtergrond. Ja, ook het groeien in het geloof hangt er ook mee samen. Hè? Hoe meer je de heiligheid van God begrijpt, hoe meer je groeit in je geloof. Zit een beetje, hoe meer respect je voor je ouders hebt, hoe beter je ook zult gaan luisteren naar wat die ouders zeggen. En hoe beter je dat ook zult gaan begrijpen wat je ouders bedoelen. Dat zit samen. Het is leuk om te zien en om te tonen dat het Oude Testament en het Nieuwe Testament heel close bij elkaar liggen. En dat is goed, omdat we soms wel eens opgegroeid zijn met de gedachte dat je zo twee boeken hebt. En het Oude Testament klinkt dan zo van, ja, achterhaald, afgedankt, oud, eigenlijk klaar om weggegooid te worden. En het Nieuwe Testament is dan eigenlijk zo het boek voor de christenen. Terwijl, als je terugdenkt, gewoon alleen al tijdsmatig, dan besef je ook wel dat de eerste christenen, zoals Paulus, helemaal geen Nieuwe Testament hadden. Tenminste, geen volledig Nieuwe Testament. En dat zij heel veel uit het Oude Testament haalden. En ook als Paulus dan schrijft hier over de verdrukkingen, over de dag van de Heer, dan gebruikt hij oud-testamentische taal. Dat is goed. Dat is goed. Ik moet zeggen, dat ligt een beetje eraan omdat wij in onze gemeente niet veel aandacht hebben besteed aan het Oude Testament. Dat is al heel vroeg gebeurd in de kerkgeschiedenis. Zo rond het jaar 300 heeft men eigenlijk niet meer veel aandacht besteed aan Genesis tot Malachi. Dat was het boek voor de Joden. En Joden, God, daar wilden we ons eigenlijk zoveel mogelijk van distancieren in die tijd. Want de Joden waren degene die ons verdrukt hadden. Kijk maar naar de Thessalonikers. Het waren vooral de Joden die hen verdrukten. Dus laten we breken met die groep. Laten we in plaats van de zaterdag de zondag pakken. Laten we in plaats van het Pascha een eigen paasfeest kiezen op een andere datum. En dat werd dan allemaal zo veranderd in die tijd. En daardoor verloor eigenlijk de christenheid ook iets. Ze verloor namelijk de basis van het Nieuwe Testament. En dat was veel makkelijker dan ook voor heel wat mensen om ketterijen onder de christenen te zaaien. Want iemand die niet goed zijn Bijbeltje kent, dat is heel eenvoudig om daar dingen aan te vertellen die niet waar zijn. Als je iemand alleen maar met het Nieuwe Testament op straat laat leven, dan heeft hij heel wat zaken waar hij niks van weet. Hij weet helemaal niet wat God nu eigenlijk in de toekomst van plan is. Hij kan daar iets van ontleden in het boek Openbaring, maar de boeken Daniel en Ezechiël en Zacharia spreken veel meer daarover. Als het gaat over de dag van de Heer, nou welk boek hier in het Nieuwe Testament gaat echt uitsluitend vooral over de dag van de Heer? Dat is het misschien wel 2 Petrus en 2 Thessalonikers. Terwijl in het Oude Testament is Joël, Zefania heel sterk daarin, maar ook Jesaja en ook andere profeten zoals Ezechiël. Dus ik wil gewoon even zeggen, kijk, als Paulus dan ook hier een brief schrijft aan de Thessalonikers, dan doet hij dat weer vanaf de gedachten vanuit het Oude Testament. Het is heel belangrijk, ook als mensen naar jullie toekomen, in de toekomst of wat dan ook, en ze komen met gekke dingen. Kijk, of dat ook zo is wat jullie geleerd is vanuit het Oude en Nieuwe Testament. Maar neem die twee samen. Ze spreken elkaar nooit tegen. Ze gaan altijd hand in hand. Dat is wat je moet vasthouden. Het is boeiend te zien dat Jesaja 66, eigenlijk het einde van Jesaja, heel duidelijk is over het oordeel. Heel hard. En ook hier, Paulus is ook vrij strikt en vrij duidelijk over het oordeel als hij erover spreekt in hoofdstuk 1. En het is hier vooral bijvoorbeeld in vers 8. Een vlammend vuur. Daar heb je dat vuur weer wat ook genoemd werd in Jesaja 66. Als hij straf oefent over hen die God niet kennen en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzaam. En dan komt er een hele heftige tekst die eigenlijk bij Paulus alleen hier te vinden is. Deze zullen boeten met een eeuwig verderf, ver van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte. Heel duidelijk, heel zwart-wit, zegt Paulus van de mensen die niks te maken willen hebben met Jezus Christus, gaan verloren. Het is hard, maar het is een feit. En hij geeft daarmee eigenlijk meteen aan de Thessalonikers wat hun vijanden te wachten staat. Maar hij geeft ook meteen aan waar zij van verlost zijn eigenlijk. Want zij zijn heel anders. Zijn zij geroepen om het koninkrijk te beërven. Je ziet het ook dat het wordt genoemd trouwens. Vers 5. Een bewijs van het rechtvaardig oordeel Gods, dat gij het koninkrijk Gods waardig geacht zijt, voor het welk gij ook leidt. Misschien is het wel eens boeiend om iets meer na te denken over dat koninkrijk van God. Paulus die begint eigenlijk zijn brief een beetje hetzelfde aan als de eerste brief van de Thessalonicenzen. Weer van Paulus, Silvanus, Timotheus, vrede van God, de Vader, genade. Eigenlijk precies dezelfde aanhef. En het heeft weinig nut om dat nog een keer te herhalen voor jullie, want we hebben dat nog een keer gedaan. En als hij dan de gelovigen prijst vanwege hun geloofsgroei, dan zegt hij van, wauw, jullie zijn waardig om het koninkrijk van God dadelijk echt te beërven. En dat zegt de Heer Jezus ook dikwijls tegen ons. We zijn waardig om het koninkrijk van God te... Wat bedoelt hij daarmee nu eigenlijk? Dat koninkrijk van God, wat is dat nu? Dat is namelijk een belangrijke vraag. Het heeft te maken met waar je een beetje het einde... Het heeft niet te maken met je pensioen, maar wat daarna nog komt. Het koninkrijk van God. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde, ja, inderdaad. Ja, het is een koninkrijk, zoals het koninkrijk België, is dat eigenlijk een koninkrijk? Maar het koninkrijk der Nederlanden, dat weet ik in ieder geval zeker. Waar je dus wetten, waar je een bestuur hebt en waar je dan ook een koningin, of zoals bij jullie, een koning hebt. En ja, dat is inderdaad zo, dat zal straks heel duidelijk zijn op de nieuwe hemel en nieuwe aarde, oftewel in het duizendjarig vrederijk, of in het vrederijk, als je moeite hebt met die duizend jaar. In het vrederijk wordt voor iedereen zichtbaar dat Jezus Christus koning der koningen is en Heer der heren. Maar hoe is het dan nu? Want de Heer Jezus die vertelt ook een beetje over dat koninkrijk. Hè? Als Johannes de Doper komt, weet je nog, dan zegt hij van laat je dopen, want het koninkrijk van God is nabij. En dan wijst hij er dus eigenlijk op dat dat vrederijk voor de deur staat. Maar de Joden die gehoorzamen daar niet aan, die ziet dat heel duidelijk in Matthäus, ze verwerpen Christus. En vooral als de fariseërs dan hebben gezegd van, ja, hij is eigenlijk een diener van Satan. Dat zeggen ze dan voor de tweede keer. Dan zegt Jezus, luister, deze lastering zal u niet meer vergeven worden. In Hoofdstuk 12 zegt hij dat, vers 39 van Matthäus. En dan merk je dat hij dan aan zee gaat en dan gaat hij uitleg geven over het koninkrijk van God. Hij noemt dat dan wel het koninkrijk der hemelen. Maar dat is eigenlijk hetzelfde, Matthäus 13. En dan komen die gelijkenissen. Het koninkrijk der hemel is gelijk aan een akker waarin koren opgroeide en de vijand kwam en gooide er slecht koren doorheen en dat groeide ook op. En dat kon je niet van elkaar scheiden, dan moest je hem even overlaten aan de engelen. Weet je, dat is, het koninkrijk der hemel is gelijk aan een akker waarin een schat was begraven en iemand vond die schat en kocht die akker. Het is gelijk aan een parel en dan worden al die gelijkenissen, die parabels genoemd. En dat kan nog wel verwarrend zijn, omdat je dan denkt van, joh, wat heeft dat nu te maken met het vrederijk? En eigenlijk probeer ik altijd duidelijk te maken van dat koninkrijk kun je heel makkelijk vervangen door te zeggen Gods plan met de wereld, het universum. Gods plan met het universum. God wil namelijk een aarde hebben, een universum hebben, waar zijn heiligheid zichtbaar in is, waar zijn wil gebeurt. Waar mensen wel een eigen wil hebben, maar die wil niet indruist tegen Gods geest. Hij wil een volk hebben wat een eigen wil heeft, maar wat de zonde niet wil uitvoeren. Een volk wat hem toebehoort, dat is eigenlijk zijn verlangen. En in Genesis 1 probeert hij dat te realiseren, maar dat lukt niet. Ja, dat lukt wel, maar dat lukt maar heel kort. He, dan gaat het mis in de tuin van Eden, de hof. En dan gaat God eigenlijk weer opnieuw, omdat... Proberen om dat te herstellen. En dat gebeurt dan inderdaad met Israël. Hij zegt dan eigenlijk van, nou laat ik Abraham eens gaan roepen. Adam en Eva heb ik een land gezet. Hè, in de Hof van Eden. Dat is niet gelukt. Met die boom, dat ging niet goed. Laat ik nu eens Israël pakken. Dan zet ik die ook in een hof. Het land van melk en honing. Ook een hof. En ik ga hun ook in het begin iets te eten. Of over het eten iets zeggen. En dan komen die spijswetten. Trouwens als eerste wetten komen de spijswetten aan bod in Leviticus 11. En dan zie je weer dat Israël ook niet faalt, vooral met de Sabbat, dat ze niet houden. En dan zegt God eigenlijk van, ik ga proberen om de volken dat te laten. Nebukadnezar, laat ik Nebukadnezar eens kijken of hij dat kan. En Nebukadnezar, dat begint vrij goed in Daniel. En dan opeens wordt hij hoogmoedig en dan zegt hij, moet je eens kijken, staat niet de machtige Babylon wat ik gebouwd heb. En dan moet hij opeens gras gaan eten, hè? Dan wordt hij als een beest. En dan krijgt hij berouw. En het is als God zegt van, nou, dat lukt ook niet met die volken. En dan krijg je eigenlijk het Nieuwe Testament. Israël wordt een tweede kans gegeven. Het koninkrijk van God. Gaat het of gaat het niet? En dat lukt niet. En dan krijg je eigenlijk de gemeente. Gaat het of gaat het niet? En eigenlijk, de gemeente maakt deel uit van het koninkrijk van God. De gemeente is niet het koninkrijk van God. Er is een groot verschil. Namelijk, de gemeente bestaat uit wedergeboren christenen. En het koninkrijk van God bestaat uit, ik noemde net al Matthäus 13, uit een akker waar slecht en goed in samen zit. In de gemeente, met een hoofdletter, daar heb ik dus niet over de zaal hier, maar over alle wedergeboren christenen, daar zit geen kaf. Maar in het koninkrijk van God, daar zit wel kaf. He, dat de koren en kaf is daarin gemengd. En ik zou je kunnen zeggen van, ja, wie zijn dan die mensen die eigenlijk bij dat koninkrijk van God horen en niet bij de gemeente horen? Kennen jullie zulke mensen? Die niet bij de gemeente horen, ze zijn niet wedergeboren. Maar je zou denken dat ze bij het koninkrijk van God willen horen. Ja, zoals als je niet dieper kijkt, als je, nu je ziet dat, want je bent wedergeboren, je ziet dat verschil, je kunt het koninkrijk van God heel duidelijk herkennen. Je weet wat echt is en wat niet echt is. Maar ja, als iemand die dat niet ziet, wat is dat grote verschil? Hoe zou je dat noemen? Iemand die...
Schijnchristenen,
ja. Waar zitten die nu? In de katholieke kerk, ja. Of misschien ook in onze kerk, in de evangelische kerk op zondag, dat kan ook nog. Ik duid zat het aan met het christendom. Het christendom is eigenlijk het koninkrijk van God. Dat is heel makkelijk. Pin me dan niet op vast, het is geen theologiestudie die ik nu geef. Maar het christendom is heel makkelijk. Hè? Christendom bestaat uit mensen waarvan je veronderstelt dat ze zeggen, ik wil Christus dienen. Ik wil de koning dienen. Dus eigenlijk zou je zeggen van, nou, prachtig, het zijn allemaal mensen die horen bij het koninkrijk van God. En toch weet je, als je wedergeboren bent, van, dat is een groot verschil. Tussen die mensen die dat zeggen, en die mensen die dat zeggen en dat doen. Mag ik nog even dit me veroorloven? Als de Heer Jezus spreekt over die akker, hè, met dat koren. Wij vertalen dat heel graag met kaf en koren. Maar eigenlijk staat er in het Grieks koren en dolik. Dolik, wat is dat? Onkruid, ja, je vindt het op Wikipedia zelfs, kun je intypen, dolik, D-O-L-I-K. En hoe ziet dat? Ja, precies, dankjewel. Die dolik ziet net uit als koren. Je ziet niet het verschil. Dat heb je net als met de vliegenzwam. Dus vliegenzwam ken je waarschijnlijk, hè? Een rode paddenstoel met witte stippen. Je hebt twee soorten. De ene soort kun je eten, de andere soort kun je niet eten. Probeer daar maar het verschil tussen te zien. Zo staat eigenlijk ook met de dolik en het koren. Het koren kun je gebruiken, de dolik niet. Daarom zegt de Heer Jezus ook van, joh, dat kunnen wij niet zien. Dat is zo moeilijk, want bij sommige mensen weet je het gewoon niet. Van, zijn ze nu wedergeboren of niet? Laat dat maar aan de engelen over. Als het echt het verschil was tussen kaf en koren, nou, dan zouden we wel heel blind moeten zijn om dat niet te kunnen zien. Maar dolik en koren, dat groeit eigenlijk hier tezamen op. En de Thessalonikers, die moeten weten van, denk eraan, dat koninkrijk van God waar jullie deel van uitmaken, daar zit heel wat dolik tussen. En dat zie je niet meteen. Want die dolik doet zich zeer korenachtig voor. Dat zijn als het ware, ja, schijnchristenen, schijnheiligen. Dat zijn niet heiligen met zaklantaarns, maar schijnheiligen, gewoon mensen die zich voordoen alsof ze christen zijn. Maar aan hun vruchtjes herken je ze wel. En die maakte natuurlijk het leven van de Thessalonikers bepaald niet gemakkelijk. Want die zeiden van, hey, jullie hebben vervolging, jullie zijn slecht bezig. Wij zijn ook christenen en wij hebben geen vervolging. Dus, wie is er slecht van ons? Jij of ik? Heb je dan niet soms dat je denkt van, joh, waarom gebeurt dat daar niet? Ik kan me wel voorstellen dat heel wat christenen in andere delen van de wereld zich afvragen, waarom worden wij hier zo vervolgd? En kunnen die gemeenteleden in Roeselaren zo dood eenvoudig naar de kerk gaan? Wat doen wij fout? Heb je nog nooit je afgevraagd als er iets misgaat in je leven? Heer, wat doe ik fout? Heb ik gezondigd? Die vraag komt op. Het is heel makkelijk om mensen ook daarop te pakken. Wees voorzichtig daarmee. Niet alle leed wat jij tegenkomt heeft te maken met zonde. Dat kan wel. Maar 90% is dat niet het geval. Maar dus die Thessalonikers, ja, die waren nog jong in het geloof. Die hadden nog niet al die dingen, ja, logisch, je kunt niet ook alles begrijpen hoor. Dus ze waren nogal door die dwaalleraars in de waag gegooid. En Paulus is heel bikkelhard. Hij zegt van, denk eraan, dadelijk komt de Heer en dan zul je zien wie echt is en wie niet echt is. Dan zul je namelijk zien, de Godvrezenden nu worden verdrukt. Straks is het andersom. Straks worden deze mensen, die schijnchristenen, verdrukt. Degene die beweren dat ze Joden zijn, maar het niet zijn. Degene die beweren dat ze christenen zijn, maar het niet zijn. Zij worden dan verdrukt. Dan zal de Heer komen. En dan zal er een heel duidelijk vonnis worden geveld over dit soort mensen. En ik begrijp dat Paulus zo hard hier spreekt. Terecht. Want je moet je denken, die hele Thessalonicus, dat prachtige werk wat groeide, waar men zo vol lof over sprak. Hoe sterk zou de Satan niet verlangd hebben om dat kapot te krijgen? Ik bedoel, christenen die liggen te slapen. Dat is helemaal geen probleem voor de vijand. Laat maar lekker doordutten. Maar christenen die echt actief zijn, die zeggen van ik ga ervoor, dan krijg je pas strijd. Ik merk dat in mijn eigen leven. Als ik zeg van ik ga ervoor, krijg ik strijd. Heb je dat ook? Of ben ik de enige? En dat ontmoedigt hoor. Dat is niet leuk. Dan denk je soms van waarom? Waarom? Dan heb je soms geen zin meer. Dan denk je van ik zou maar beter even niks doen. Maar dan weet je eigenlijk na enkele dagen merk je dat van ja, dat is niet goed. Je hart verlangt toch om de Heer te dienen. Het is eigenlijk een strijd waar we constant in mee te maken hebben. Niet alleen dwaalleraars die ons daarin proberen te mishandelen, om het zo te zeggen. Maar ook onszelf. Dat we ook denken van, joh, waarom? En Paulus vermaant dan ook de gelovigen meteen aan het begin van, denk eraan dat je blijft groeien. Christenen moeten blijven groeien. Wat dat betreft vind ik het altijd jammer dat we alleen maar startstudies hebben. Ja, zo van na 10 keer ben je klaar. Terwijl eigenlijk blijft dat doorgaan. Er is niks mis mee. En dat bedoel ik niet alleen maar groeien met je verstand. Natuurlijk, dat hoort er ook wel bij. Maar ik bedoel ook, zoals ik in het gebed zei, groeien met je hart. Ja, als je getrouwd bent, of je bent verliefd. Laten we even zo de verliefdheidsfase pakken. Je bent verliefd en je zegt van, ik hou ontzettend veel van dat meisje. Maar hoe ze precies heet, dat weet ik ook niet. Dan is er toch iets mis. En waar ze gestudeerd heeft, ja, geen idee. We hebben al 3 jaar verkering met elkaar, hoe de moeder heet. Begrijp je? Als je van iemand houdt, wil je ook meer van die persoon weten. En ik denk dat er zo 2 extreme zijn. Namelijk, oftewel, dat we heel veel over God proberen te weten, heel veel bijbelstudie doen, hier veel bij elkaar zijn, veel thuis studeren, en dat geen vruchtje mag dragen. Dat is het ene extreem, dat je heel veel met je verstand bezig bent, maar er niks meer achterkomt. Dat is het probleem. Oftewel, dat je denkt van, nou ja, het evangelie is heel eenvoudig, daar hoef je niet veel werk voor te doen. Ik bid gewoon van, Heer, geef me een woord, en dan geeft de Heer me een woord, en dan sla ik toevallig Matthäus 10 op, en dan staat er zelfs in Matthäus 10 van, heb geen angst als je niet weet wat je moet zeggen, want ik zal je de woorden ingeven. Zie je? God zal, hè? Begrijp je? Dat is die 2 kanten waar we zo tussen bengelen. Aan de ene kant weten van, goed, wat hebben we nodig om te kunnen groeien? Aan de andere kant weten van, hey joh, wat is genoeg, hè? Wat doe ik met dat wat ik nu weet? Ik vind dat altijd belangrijk. Iemand gaf me vroeger de tip, Romain, probeer altijd, als je iets leest, jezelf de vraag te stellen, hoe kan ik God hier beter door aanbidden? Dat vond ik wel mooi. Want ik was toen 19, en ik las voor de eerste keer in mijn leven een heel beknopte kerkgeschiedenis. Ik vond dat toch belangrijk. Hoe hebben christenen nu in het geloof gevochten? Omdat dat mij ook bemoedigde. En ik stelde dus die vraag, zei van ja, praktisch heb ik daar nu weinig aan. Hè? Ik bedoel, wat Maarten Luther in 1500 zoveel meemaakte, dat is niet meer vandaag. En dan helemaal niet zoals het er dieper is. En dat was toen daar in Wittenberg. Wat heb ik daar nu aan? En toen zei hij van, het gaat er niet om wat je eraan hebt. Het gaat erom van, kun je God daar beter mee dienen? Misschien dat ik heel wat dingen vanavond zeg, waar je niet morgen iets mee kunt. Maar ons doel is van zaken aan te reiken waar je door kunt groeien. Waar je misschien denkt van, hey joh, inderdaad, wat je nu zegt, het Oude Testament is mij nogal onbekend. Ik wil daar meer van begrijpen. Misschien dat je een cursus ETS daarvoor kunt volgen. Om je gewoon voor jezelf een stok naast de deur te zetten. Om je te bemoedigen om dat te doen. Of misschien dat je met iemand afspreekt en zegt van, wij gaan samen het Oude Testament lezen. We beginnen natuurlijk niet meteen in Exodus of Leviticus. Maar we beginnen in, pak iets moois. Samuel, of Rut, of Rechters, nu dus minder mooi, maar toch wel spannend. Hoe groeien wij? Wat kunnen wij doen om te groeien in ons geloof? We kunnen voor onszelf ook nagaan van, hey joh, inderdaad, ik weet eigenlijk niet zoveel van de Bijbel en ik merk mijn stille tijd gaat niet zo goed. En ik durf dat niet te zeggen, omdat anders kijken anderen altijd zo vreemd naar me en dan ben ik een slecht christen. Hoe kan ik nu die stille tijd verbeteren? Dan kan het goed zijn bijvoorbeeld om voor jezelf een boekje te gebruiken wat jou uitleg geeft over de tekst. Weet je, dat je bijvoorbeeld, je zeg maar, Psalm 3 leest en dan... Vroeger had je nog boekenkasten in de gemeente, nu niet meer. Maar misschien dat je iemand weet, die heeft een boekje over de psalmen. Niet te dik, niet zo'n encyclopedie-reeks, maar zo'n dun boekje, wat je daarnaast leest. Zijn er mensen die dat wel eens doen? Zijn er mensen die zeggen van, ja, ik doe dat wel eens. Als ik stille tijd doe, dan lees ik een stukje uit de Bijbel, een stukje verklaring. Ja, of is het bekend? Naast de Openbaring. En? Merk je dat dat jou helpt?
Ja.
Mm-hmm. Zijn er anderen die dat ook zo ervaren? Ik ben namelijk een beetje opgegroeid, nu ik ben pas met 18 tot geloof gekomen, maar opgegroeid met de gedachte, je moet de Bijbel lezen, en dan zeg je, heer, wat betekent dat? En dan komt dat vanzelf wel. Nu, bij mij is dat nooit gelukt. Ja, soms wel. Maar niet vaak. En ik doe dat ook. Ik doe nu 2 Timotheus, met een boekje van John Stott, dunneke. Niet van die dikke, hè. Die doe ik alleen maar als ik moet werken. Maar mijn stille tijd, dan lees ik dat stukje uit de Bijbel. Dan lees ik dat stukje van John Stott. En denk ik, hey, nu begrijp ik Gods woord weer veel beter. Het kan echt handig zijn. Voor zelf na te gaan van, ja, hey, groei ik. Dat is intellectuele groei, hè? Intellectuele groei, kennis. Het tweede niveau is vooral groeien ook in je daden. Hoe zou je dat kunnen doen? Hoe zou je kunnen groeien in je daden als christen? Moet je dan zoveel mogelijk dingen gaan doen in de gemeente? Zou dat een oplossing zijn? Ik zeg dat alleen maar tegen jongeren die nog niet weten wat ze moeten doen. Ja, die nog niet hun bediening weten. Zeg altijd van, doe maar zoveel je kunt, nu heb je de tijd straks. Maar je kunt zeggen van, ik wil inderdaad groeien in mijn geloofsdaden. En dat wat ik al voor de Heer doe, verdiepen, verstevigen, verbeteren. Bijvoorbeeld, ik zeg maar iets. Als je verantwoordelijk bent voor de collecte, gewoon eens nadenken van, ja, hoe zou ik dat eigenlijk kunnen verbeteren, de collecte. Ik had... In de zomer of voor de zomer een gesprek met de mensen die bij Ichtus werken. Ichtus is een studentenorganisatie. En ik sprak met de mensen die dus bezig waren met de collectes. Als jongeren, hè, komen ze bij elkaar en hebben ze een gastspreker en dan gaat er zo'n collecte rond. En dan moet iedereen een 2 euro geven en dan kan men dan die vergoeding, de benzinevergoeding mee betalen en de kosten van het gebouw. En ik vroeg hen van, joh, wat zijn eigenlijk jullie doelstellingen? Zo voor 2012, wat wil je bereiken? En sommigen zeiden van, ja, dat er gewoon genoeg geld binnenkomt. En anderen zeiden van, een goede vraag. Want inderdaad, ja, dat er genoeg geld binnenkomt, dat is eigenlijk de basis wat ik moet doen. Maar misschien kan ik nog veel meer met mijn collecte betekenen. Ik vond het heel boeiend hoe de Vineyard in Brussel dat aanpakte. Ik spreek normaal nooit over geld met mijn collega's, maar deze keer zat ik te spreken met een van de junior pastors, de jongere pastoren, daar in de Vineyard. De Vineyard is eigenlijk een Pinksterkerk in Brussel. En hij vertelde mij opeens, ik vraag me niet hoe we daarop kwamen, dat vroeger gaf men zo gemiddeld 1400 euro per maand aan de kerk. En ik vroeg, wow, hoeveel mensen hebben jullie? Nu, we zitten tussen de 150 en de 200. Ik zeg, wow, oké. En toen zei hij, en nu geven we 28.000 per maand. Ik zeg, joh, jullie zijn wel groot gegroeid. Hè? Ik bedoel, eerst 1400, 200 mensen, maximum. Nu 28.000, hoeveel mensen zitten er dan in de kerk? Hij zegt, net zoveel. Ik zeg, hoe doe je dat? Ga je allemaal van die preken houden van, je moet geld geven, anders gaat je verloren of zo. Hoe doe je dat? En toen zei hij, nee, we hebben eens erover nagedacht hoeveel onze gemeenteleden eigenlijk... daar vanaf wisten, van hoe wij met het geld omgaan. En de mannen die bezig waren met die collecte, die daar een verantwoordelijkheid over droegen, die hebben gezegd van, eigenlijk weten onze gemeenteleden niet precies wat ons verlangen is als gemeente om met dat geld te doen. En dus hadden ze zoiets van, kijk, wij hebben ook startstudies. En in een van die startstudies gaan we het hebben over het geld van de gemeente. Niet om die mensen... het geld af te pingelen, maar om uit te leggen wat wij daarmee doen. En dat hebben we dus gedaan, zei de jongen. Dus we hebben de mensen uitgenodigd die nieuw kwamen. En we zeiden van, kijk, wij vinden het waardevol als kerk om zendelingen te ondersteunen. En we willen eigenlijk per jaar 1 zendeling erbij hebben. Elk jaar moet er 1 zendeling meer ondersteund kunnen worden. En toen hij dat zei, zaten ze al aan 28 zendelingen. 28 zendelingen werden door die ene kerk ondersteund. En de mensen die dus naar die kerk komen en dus zeggen van, joh, ik ben nieuw, die krijgen dus die introductie. En er wordt dus gezegd, kijk, we willen die zendelingen ondersteunen, ook al kost het ons de stroom hier. We gaan ervoor. En doordat we dat duidelijk aan de mensen hebben gemaakt, groeit opeens het bedrag. Nu, dat is niet iets wat ik nu zeg, van dan moet je ook een roeselaar gaan doen. Maar ik vond het wel tof. Ik zag van, hey, die mensen die bezig zijn met de financiën van de gemeente, dachten na van, hoe kunnen we daarin groeien? Hoe kan ik groeien in mijn bediening? Dat is mooi. Nou, als er bij iemand kan die de financiële zaken doet, dan kan dat ook wel zeker bij de zaken waar jullie een bediening in hebben. Zaken die jullie eigenlijk ja, het liefste doen in de gemeente. Zaken waar je zegt van, nu, als ik iets voor de Heer mag doen in de gemeente, zou het dat zijn. Zaken waar je misschien al in betrokken bent. Jongerenwerk, jeugdwerk, of wat dan ook. Evangelisatie, mensen bezoeken. Kun je ook over nadenken, hoe kunnen we dat verbeteren? Hoe zou ik daarin kunnen groeien? 2 punten. Dus geestelijke groei is niet alleen maar groeien met je verstand, maar groeien met je hele persoon. Babytjes die zo klein blijven, maar super intelligent worden, zijn heel akelige gevalletjes. Dat is raar. En babytjes die groeien, maar verstandelijk niet meegaan, daar is ook iets mis mee. Beide horen bij elkaar. En Paulus roept dan ook de gemeente hier op. Ondanks die verdrukkingen, daar hebben we iets minder mee te maken. Vandaag ga ik er ook niet zoveel op in, merk je al. Roept hij je op van, denk eraan dat je geloof zeer toeneemt. In vers 3 zegt hij dat, hè. En uw allerliefde jegens elkander sterker wordt. Die twee horen bij elkaar. Meer groei, meer liefde. Waar meer van Gods geest in de gemeente is, is ook meteen meer groei zichtbaar en meer liefde zichtbaar. Het hoort bij elkaar. En dan eindigt hij ook in dat eerste hoofdstuk daarmee, vers 11. Hiertoe bidden wij ook te alle tijden voor u. Dat onze God u de roeping waardig achtte en met kracht alle welgevallen in het goede en het werk des geloofs volmaken. Opdat de naam van onze Heer Jezus Christus nu verheerlijkt worden. En gij in hem naar de genade van onze God en van de Heer Jezus Christus. Het is echt mooi als je straks voor de troon van de Heer Jezus staat. Dat de Heer dan zegt van, hé joh, bedankt. Bedankt dat je er zo aan toegelegd hebt om op aarde zoveel voor mij te doen, zoveel op mij te lijken, zoveel ja, op het evenbeeld van mij gelijk te worden. Bedankt. En zou je denken van, ja, maar wacht even, ik kan dat toch niet zomaar in mijn eentje. Je hebt dat toch ook door mij gedaan. Maar je hebt je er wel beschikbaar voor gesteld. Ondanks die verdrukkingen, Thessalonicenzen. Ondanks die moeite die wij hebben. Misschien niet verdrukkingen door dwaalleraars, maar verdrukkingen misschien ook door onszelf. Moe worden, slaapvallen. Dat we toch weer zeiden van nee, ik wil niet slapen. Ik wil geen doornroosje zijn. Ik wil graag voor de Heer bereid staan. Ik wil graag dat inderdaad op het einde, als ik mijn oogjes sluit en ik mijn oogjes weer open voor de troon van God, dat de Heere God zegt van, hey, bedankt, ik heb precies gedaan wat je moest doen. Daarmee eindigt eigenlijk dat eerste hoofdstukje. Vooral uitleg over die verdrukkingen en bemoediging om te blijven groeien. Laat je niet klein krijgen. Laat je niet kapot maken. Blijf groeien. En als je het moeilijk hebt, jullie hebben altijd voor de Bijbelstudie een bidstonde. Soms is het wel leuk om dat daarna te doen. Dan zou je kunnen zeggen, dan gaan we er dadelijk voor bidden. Maar als je het moeilijk hebt, bel eens iemand op deze week. Dan praat er eens mee. Van, goh, aanvaard jij dat ook? Ik hoop dat dat kan. Ik hoop dat dat mag. Weet je, mensen die jou bemoedigen. Want alleen wordt het heel moeilijk. En we zijn een beetje als, zoals bij de barbecue, hè, waar de meesten van jullie aanwezig waren. De barbecue, waar ook dat beeld werd gebruikt. Guy zei het toen, tijdens zijn toespraak. Hè, voordat ik de preek gaf, gaf hij dat beeld van die kooltjes die kort bij elkaar moeten liggen om ja, elkaar aan te steken. Dat is ook bij ons zo. Aanstekelijk christen. De ander in vuur en vlam zetten. En daarbij ook weer zelf in vuur en vlam komen te staan. Anders wordt het heel erg moeilijk. Geloofsgroei, geloofsverdrukking. Beide lijken bij elkaar te horen. Tertullianus, een van de kerkvaders, dat betekent trouwens, hij heette niet echt Tertullianus hoor. Zijn naam betekent drie keer in de kooi, hij was drie keer gevangen gezet, dus daarom Tertia, denk maar aan drie. Tertullianus, die zei altijd van, het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. Eigenlijk bedoelde hij daarmee waar vervolging is, waar verdrukking is, waar het moeilijk is, daar groeit de kerk. En waar het goed gaat, dan groeit de kerk ook wel hoor, maar niet altijd. Dikwijls slaapt de kerk. En is er bijna een reformatie nodig om ze weer wakker te schudden. Geloofsgroei en geloofsverdrukking. De Thessalonicus, die mochten blijven groeien. En Paulus zegt bedankt dat jullie blijven groeien in vers 3. Daar begon hij mee.